Goedenavond gemeente, hartelijk welkom bij deze avonddienst in de Pauluskerk. Ook van harte welkom als u nu of later deze dienst online meebeleeft. De voorganger vanavond is dominee Terlouw uit Boskoop. Van harte welkom dominee. En de organist is de heer Verhul. Mijn naam is Jan de Graaf en ik ben vanavond uw ouderling van dienst. Er waren vanochtend 2 boeketten bloemen. Deze zijn als felicitatie en groet namens de gemeente gegaan naar de heer en mevrouw Christ wonend aan de Gildenburg. Ze zijn vandaag 65 jaar getrouwd. En naar de heer Jan Heijsterk van de Jack P. Thijsselaan als bemoediging en groet namens de gemeente. Extra kaarten zijn verstuurd als felicitatie en groet naar de heer en mevrouw van Kuilenborg wonend aan de Klippenwerf in verband met hun 55-jarig huwelijksjubileum. En als bemoediging en groet naar de heer Jan van Willigen wonend aan de Lisplantsoen en de heer Kwakenhaak wonend aan de Anna van Hensbeek-Singel. Namens onze contactouderlingen heb ik voor u nog de volgende afkondiging van het groothuisbezoek. Komende donderdag, 5 juni, is het derde en laatste groothuisbezoek voor gemeenteleden van de Pauluskerk. Voor deze avond zijn uitgenodigd de gemeenteleden woonachtig in de postcodegebieden 2803 en lager. Indien u niet in de gelegenheid was een groothuisbezoek in bij jongstleden bij te wonen, dan bent u van harte welkom op 5 juni aanstaande. De avond vindt plaats in de brug. De aanvang is om 8 uur en de zaal is geopend vanaf 8:15. Alle van harte uitgenodigd. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe, die we beginnen met het zingen van Psalm 98, de versen 1 en 3.
Thank you. microfoon nu al bijna kwijt. Zo moet ik dorend zijn. Zullen we samen stil worden voor God, deze dienst in zijn handen leggen, waarna we dat ook uitspreken, dat we onze hulp en verwachting op hem stellen en daarna door hem begroet worden. Laten we stil worden. En we belijden aan het begin van deze dienst. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En in zijn naam worden we begroet. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen wij psalm 98 opnieuw, nu vers 2 en 4. Die psalm die spreekt over God, die bij ons zijn woning houdt en intocht doet, maar ook spreekt over God als koning en over een God die trouw blijft aan wat hij heeft beloofd, aan zijn weg met zijn volk. Psalm 98, vers 2 en 4. Zullen we samen bidden voordat we de schriften openen? Bidden om licht van woord en geest. Laten we bidden. Heere onze God, barmhartige Vader in de hemel. U bent de God die bij ons uw intocht houdt. We zongen het met een oud lied. U bent de God die komt. En tegelijk geloven we dat u de God bent die er ook al is. Dat is de grote veronderstelling van elke kerkdienst, dat u er bent. Het licht van de paaskaars brandt. Zoals eens in de tempel het licht brandde. U bent nooit afwezig. U bent er altijd. Op u kunnen we rekenen. Uw naam staat ervoor garant. Maar tegelijk bent u de God die komt. Komt in uw woord en door uw geest naar ons toe. Die de beweging maakt telkens opnieuw om tot ons te spreken. Zodat ook wij in beweging zullen komen, dat ons hart wordt aangeraakt en dat we gaan meebewegen met die geest. En daarom bidden we om die komst, woord en geest, hand in hand. Het is een gebed, o God, want wij weten en beseffen dat wij elkaar dat niet kunnen geven. We zouden het wel willen, maar dat kan niet. Het hoeft ook niet. Daarom bidden we tot u, dat u uw geest geeft en dat uw woord voor ons open gaat, het ons zal aanraken en inspireren, het ons veel te zeggen heeft, omdat het gezag heeft. Help ons om erbij te zijn. Help ons om ook zelf van onze kant ontvankelijk te zijn en te worden. En dat bidden we voor elkaar hier, voor ieder met ons verbonden. We bidden om zegen. Zegen van hoger hand. We doen dat in vertrouwen. Dit bidden tot u. We doen het in afhankelijkheid. Dit bidden tot u. En we doen het uit genade. Dit bidden tot u, in Christus' naam. Amen. We gaan luisteren naar woorden uit de Bijbel. We lezen uit 1 Korinthe 12 en ik zal u vertellen hoe ik daarbij kom. Dit is wat van ouds genoemd wordt de Wezenzondag. De zondag, zoals u weet, tussen hemelvaart en Pinksteren. En daarmee sta je, ook als voorganger, voor de vraag, waar ligt het accent op? Op hemelvaart, op de vrucht van hemelvaart? Of kijken we alvast een beetje naar Pinksteren? Ik heb vanavond gekozen voor het laatste. In 1 Korinthe 12 spreekt Paulus over de gaven van de geest. Dat zou je heel goed aan de orde kunnen stellen na Pinksteren. Dat heb ik ook zelf wel eens gedaan en misschien uw eigen predikant ook wel. Tegelijk dacht ik, misschien is het ook wel mooi om dat nu juist op de zondag voor Pinksteren eens aan de orde te stellen. Opdat het ons zal helpen om met meer verlangen en meer openheid de geest te verwachten. Omdat we misschien nog meer te weten komen wat we mogen verwachten. Vandaar 1 Korinthe 12. Ik ga het u lezen, vers 1 tot 11. Over de gaven van de geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog niet geloofde, volledig in de ban van de afgoden, die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan door toedoen van de geest zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals hij wil. Tot zover deze woorden uit 1 Korinthe 12, de lezing vanavond. We beantwoorden de lezing met het zingen van lied 971, vers 1, 2 en 3. Zingen nieuw lied voor God de Heer. Luisteren naar de verkondiging vanuit 1 Korinthe 12. En eigenlijk is zo ongeveer het eerste wat Paulus schrijft ook wel een mooi motto voor de preek. Een tekst, zo u wilt. Wat nu de geestelijke gaven betreft, wil ik niet dat u onwetend bent. Dat is wat Paulus daar schrijft. Aansluitend zingen we lied 360, vers 1, 2 en 3. Kom, schepper, geest, daal tot ons neer. En dat is natuurlijk al een Pinksterlied, een Pinksterbede. We zingen het in de aanloop naar Pinksteren toe. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mensen hebben verschillende gaven en talenten. En als ik dat zo zeg, dan herken jij dat natuurlijk moeiteloos. Dat zie je al op school. De een is goed in rekenen, de ander in taal. Er zijn er ook in geen van beide goed, maar die kunnen bijvoorbeeld weer heel goed tekenen of sporten. En zo heeft ieder een eigen talent, een eigen gave. Dat is ook zo als je aan het werk bent, of dat nu is je betaalde baan of in de kerk. De een is goed in het organiseren, die zegt, laat mij dat maar regelen, kom maar, ik ga het wel doen. En de ander denkt, oh, dat is prettig, want dat is niet mijn ding. En zo zijn er zoveel dingen waar de een goed in is, de ander minder en omgekeerd. Nu maakt dat het soms toch ook wel een tikje ingewikkeld. Want het kan zo zijn dat je die ander juist bewondert om wat hij of zij kan, maar jij niet. Want je zou zo graag goed willen rekenen. Of je zou zo graag ook goed willen kunnen organiseren. Of spreken in het openbaar. Of bidden. Of verzin het maar. Dat kan ook zorgen voor irritatie. Dat zie je overal gebeuren natuurlijk. Zet een stelletje kinderen bij elkaar in een voetbalteam. En er is altijd discussie. Wie mag er in de spits? Want ja, dat is wat je het liefste doet. Doelpunten maken. Maar de keeper, wie wil er eigenlijk keeper zijn? Dus ja, iedereen heeft talenten. Iedereen heeft wel wat. Maar niet iedereen is gelijk. Niet iedereen heeft dezelfde talenten. En dezelfde gaven. En daar zit hem soms net het lastige punt. Ik moest bij de voorbereiding denken aan een verhaaltje over knikkeren. Wat ik gelezen had. Ik weet niet precies hoe het is met knikkeren, maar ik heb wel het idee dat knikkeren in de loop van de tijd een behoorlijk dalende curve heeft gehad. Maar zo af en toe, in ieder geval was dat zo toen mijn kinderen nog op de basisschool zaten, leidde dat toch weer op knikkeren. En dan was het eventjes, pak een beet, een paar weken en dan was het weer helemaal weg, een jaar lang knikkeren. Waar ging het om, voor degene onder ons die geknikkerd hebben vroeger? Waar ging het ook alweer om? Ja, dat je natuurlijk de mooiste knikker had. En daar speelde je om. Want ja, je wilde natuurlijk eigenlijk niet met van die gewoontjes. Je wilde die ene speciale. Die wilde je winnen. En dat denken, dat zit soms diep in ons. In de maatschappij, maar ook wel in de kerk. Soms lijkt het erop dat het in de kerk ook vooral gaat om de specialen, de bijzondere. En daarnaast heb je dan natuurlijk ook de gewoontjes. Dat telt niet zo. Die kijken vooral jaloers naar wat die anderen kunnen. Alsof je twee soorten gemeenteleden hebt, bijzonder en gewoon. En daarover gesproken, misschien heb je dat gevoel zelf wel. Zoals hier in de kerk zit dat je denkt, ja, nou je het zo zegt, zo bijzonder voel ik me eigenlijk niet. Zou ik wel willen, maar zo is het nou helemaal niet. Nou, dan kun je de gemeenteleden in Korinthe een hand geven. Althans, sommigen van hen. Want daar had je ook van die mensen die zich gewoontjes voelden. Dat was één groep. En aan de andere kant had je dan een groep die voelde zich speciaal, bijzonder. En waar zat het verschil? Je voelt het al in de geestelijke gaven. De gewoontjes dachten, tjonge, had ik nou maar die ene bijzondere gave. Dat was in Korinthe vooral klanktaal, tongentaal. Als je dat had, dan hoorde je bij die groep speciale. En die mensen dachten dat ook. Kijk, wij kunnen dat. Wij hebben dat. Die gaven gekregen. Wij zijn bijzonder. En eigenlijk zouden jullie ook dat moeten hebben. Maar ja, dat hebben jullie nu eenmaal niet. Dat is de situatie die Paulus adresseert in dit hoofdstuk. Wat nu de geestelijke gaven betreft, wil ik niet dat u onwetend bent. Moet je even tot je laten doordringen, dit zinnetje. Want Korinthe was een gemeente die zich behoorlijk liet voorstaan op hun kennis van de geestelijke gaven. Alleen dat al is een zinnetje waar een stukje humor in zit. Ik zou het jammer vinden, zegt Paulus, als jullie daar wat dat betreft onwetend zijn. Nu zou je dat zinnetje ook nog anders kunnen vertalen. Dat is eigenlijk in de grondtaal, in het Grieks, niet goed te zien. Je kunt hem ook zo vertalen wat de geestelijke mensen betreft, wil ik niet dat u onwetend bent. Kan ook. Geestelijke dingen, geestelijke mensen. Nou, veel uitleggers gaan ervan uit, en zo ook onze vertaling, dat het hier gaat om de geestelijke gaven. Daar schrijft Paulus natuurlijk ook over. Maar het zou ook kunnen dat Paulus hier in eerste instantie denkt aan geestelijke mensen. Dat is niet zo gek als het misschien klinkt. Want het ligt in elkaars verlengde. Want ik zei het al, Korinthe was zo'n stad waar het geestelijk in hoog aanzien stond. En de mensen daar, de gemeenteleden, wilden eigenlijk niks liever dan geestelijke mensen zijn. En wanneer was je dat? Als je de geestelijke gaven had. Dus je voelt, dat ligt in elkaars verlengde. Geestelijke mensen waren mensen met geestelijke gaven. Nou, dat was het grote verschil. Had je de geestelijke gaven wel, was je speciaal, had je ze niet, was je een gewoontje. Maar je voelt wel, zoals ik het net al had, over het verschil in talenten, dat dat tot irritatie kan leiden, zo was dat ook in Korinthe. En Paulus reageert fel. Hij heeft in deze brief heel veel dingen die hij recht moet zetten, maar dit is er één van. Paulus moet daar niets, maar dan ook niets van hebben, van dat onderscheid tussen gewoon en speciaal. Daarover gaat het in dit stukje. Het is een lang hoofdstuk, maar in dit eerste stuk gaat het vooral daarover. En misschien is het goed om eerst nog even te zeggen wat Paulus niet zegt. Dat kan soms ook helpen. Paulus zegt niet, lieve mensen in Korinthe, dat spreken van jullie en dat bezig zijn met de geest en met de geestelijke gaven, dat zorgt voor zoveel ruzie en verdeeldheid. Stop er nou maar mee. We doen dat boek gewoon dicht. Het is klaar met spreken over de geestelijke gaven. Dat leidt alleen maar tot ruzie. Laten we het over andere dingen hebben in de kerk. Ook belangrijk. Zegt hij niet. Nee, Paulus doet iets anders. Hij wijst de gaven van de geest de juiste plek. En vooral, dit is wat hij benadrukt, dat al die verschillende gaven uiteindelijk de eenheid ten doel hebben. Luister nog eens even mee naar een paar versen die ik u nogmaals voorlees. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Dat is een veelzeggend zinnetje waar Paulus even aanraakt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Daar kan geen misverstand over bestaan. Iedereen heeft de geest ontvangen. Gaven van de geest. En vanaf vers 8 gaat hij daar dan voorbeelden van noemen. Eigenlijk is het een heel gewoon beeld. De geest deelt cadeaus uit. En in Efeze 4 zou u nog eens na kunnen lezen vanavond. Verbindt Paulus dat ook met de hemelvaart. Met de overwinning van Jezus. Die gaven, dat zijn eigenlijk cadeaus van de overwinnende koning. Hier benadrukt hij vooral dat het de geest is die die cadeaus overhandigt. Dus niemand kan zeggen, ik heb geen gave, geen talent, geen cadeau van de geest ontvangen. Ook weer even spiegeltje naar onszelf. Niemand kan zeggen, ik geen idee. Nou, dat kan wel, geen idee. Maar niemand kan zeggen, ik heb geen gave van de geest. Niemand is overgeslagen. Misschien weet je nog niet wat het is of hoe je het moet gebruiken, maar niemand is overgeslagen. En dan gaat Paulus die gaven van de geest uitwerken. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander het overdragen van kennis, groot geloof, gaven om te genezen, kracht om wonderen te verrichten, profeteren om te beoordelen of de profetie van de geest afkomstig is, klanktaal spreken, klanktaal uitleggen, allemaal gaven van de geest. Ik ken de gemeente hier niet enorm goed. Maar ik zou benieuwd zijn als we nou een rondje zouden maken aan de hand van dit lijstje met de gaven, wie van u zijn vinger zou opsteken. Zeg, nou, profiteren, oh ja, dat was ik. Wonderen verrichten, oh, dat ben ik. Gaven van de genezing, dat doe ik. Het zou kunnen zijn dat er toch wat vingers naar beneden blijven. Ik wil u niet onderschatten natuurlijk. Het zou kunnen. Het zijn nogal bijzondere gaven die Paulus hier noemt. Nu is het aardige dat Paulus wel een aantal keren schrijft in zijn brieven over de gaven. Bijvoorbeeld ook in Romeinen 12. En daar noemt hij weer andere gaven. Ik zal er zo even een paar dingen uit voorlezen. Hij noemt ook profeteren, maar ook bijstand verlenen. Dat wil zeggen hulp verlenen. Hij noemt ook onderwijzen, onderwijs geven. De gave om te troosten. De gave om uit te delen. Leiding geven. Barmhartig zijn. Kijk, als we van dat lijstje een rondje zouden doen, dan denk ik dat we wat meer vingers zouden krijgen. Voorzichtige inschatting, nogmaals. Ik wil u echt niet tekort doen, maar ik denk het. In ieder geval, in Boskoop zou dat zo zijn. En in Efeze 4 gaat Paulus opnieuw over de gaven schrijven en dan noemt hij het weer anders. Dan doet hij het weer anders. Dan zijn de gaven eigenlijk vooral mensen. Mensen die aan de kerk geschonken hebben en die daarin een bepaalde functie hebben. Bijvoorbeeld als herder, als leraar, als apostel. Goed, wat moet je daar nu van denken? We hebben op zijn minst 3 lijstjes. Vast nog niet helemaal uitputtend, maar 3 lijstjes. Veel christenen koppelen die lijstjes aan elkaar. Zeggen, nou weet je, dit is eigenlijk een optelsom. Je hebt een lijstje in Korinthe, in Romeinen, in Efeze. Je veegt ze op een hoop en dan heb je de gaven van de geest. Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb lang zo gedacht. Nou ja, dan heb je dus bijzondere gaven van de geest, wat gewonere gaven van de geest. En een aantal mensen die je zeg maar onder de ambten zou kunnen rekenen. Maar klopt dat wel, dat beeld? Ik denk nu dat we Paulus dan toch niet goed begrijpen. Wat zegt Paulus nu eigenlijk? Nogmaals, we pakken even het beeld op. Wat zijn de gaven van de geest? Gaven zijn cadeaus. Cadeaus aan de gemeente. En de geest geeft cadeaus aan de gemeente door ieder gemeentelid. Ieder gemeentelid is in principe een cadeau van de geest aan de gemeente. Nou, dat is wel mooi, toch? Dus zoals u hier bent, zoals jij hier zit, we zijn allemaal een cadeau hier voor de Pauluskerk in Gouda. Van harte gefeliciteerd, Pauluskerk. Wat mooi, zoveel cadeaus. Dus dat is het uitgangspunt. God geeft door de geest in mensen cadeaus aan de gemeente. En die mensen die hebben een bepaalde gave, een talent zou je kunnen noemen. Een geestelijk talent en kunnen dat op een bepaalde manier gebruiken. En dat kan dus heel verschillend zijn. In Korinthe dachten ze meteen aan klanktaal, aan tongentaal, aan zeg maar bijzondere gaven van de geest. Maar in Rome en in Efeze, ja, was dat kennelijk anders. Want Paulus kende die gemeente en schrijft daar dus niet over. En daar dachten ze aan heel andere dingen. Dingen die dichter bij ons staan. Onderwijs geven, leiding geven, uitdelen, zorgen voor elkaar, troost bieden, barmhartigheid, dat soort dingen. En zo kijkt Paulus dus per situatie naar de gemeente, naar wat hij ziet. En hij ziet in Korinthe dit, en in Efeze weer iets anders, en in Rome, waarschijnlijk van horen zeggen, maar toch ook weer andere gaven. En dat maakt het een stuk opener. Ik hoop dat u dat mee kunt voelen met mij. Het gaat niet om afgesloten lijntjes, dit is het. Als je het allemaal, alle 3 bij elkaar optelt. Het gaat erom dat je gaat kijken. Ook in de gemeente. En dan kom je heel veel op het spoor. Want dan zijn er inderdaad mensen die een enorm, ik noem maar een paar voorbeelden, een enorm warm hart hebben voor het pastoraat. In Boskoop kan ik er zo'n paar van die mensen opnoemen. Dat alsof ze het helemaal tot in hun vingertoppen, alsof ze pastoraal zijn. Ze doen het niet, een klus, maar ze zijn het. Of mensen die echt helemaal diaconaal denken. Mensen die altijd weten wanneer een ander even een attentie nodig heeft. Gewoon even een bemoedigend woord. Eventjes de aandacht, die heel veel zien. Die het verdriet van een ander al zien, nou, bijna voordat ze het zelf doorhebben. En dan heb je ook mensen die bijvoorbeeld geweldig kunnen regelen. Hoe ze het doen, je weet het niet. Zeker als je dat talent zelf niet hebt. Maar het komt altijd voor elkaar en het loopt op rolletjes. Nou, zo een paar voorbeelden. Dat zijn, zegt Paulus, als ik hem goed begrijp, cadeaus van de geest voor de gemeente. Want dat heb je nodig. Om als een lichaam te functioneren. Zo kun je als kerk bloeien. Want dat is de bedoeling. Daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat erom dat het lichaam een lichaam is. En kan doen waar het voor bedoeld is. Tot eer van God leven. En langzaam maar zeker beginnen we dan ook te begrijpen natuurlijk waarom Paulus het zo belangrijk vindt om die eenheid te benadrukken. Dat woord dat valt heel vaak. Eén geest, één Heer, één God, één gemeente. Ja, dat is belangrijk. Want die gaven, die talenten, die heb je niet voor jezelf gekregen om daar jezelf en je eigenlijke geestelijke staat mee te gaan etaleren. Nee, die heb je gekregen. Dat is een cadeau van de geest voor de gemeente via u, via jou, via mij. Dat is het. Dat is niet om voor jezelf te houden. Dat is om uit te delen ten bate van de gemeenschap. Als je daar alleen voor jezelf mee aan de slag gaat, doe je uiteindelijk de gemeente tekort. En daarom is Paulus zo fel op die tongentaal in Korinthe, daar gaat hij ook nog in hoofdstuk 14 over schrijven, dat als je daar alleen maar gebruik mee van maakt om privé God te aanbidden, dat is prachtig, maar in de gemeente moet er uitleg bij, anders sticht het niemand. Zo ziet Paulus de gaven. Wat betreft de geestelijke gaven wil ik niet dat u onwetend bent. Wat betreft de geestelijke mensen. En nu begrijpt u waarom dat inderdaad ook best een mogelijkheid zou kunnen zijn. Wat betreft de geestelijke mensen wil ik niet dat u onwetend bent. Nee, want zo werkt de geest via mensen, via uw en jouw en mijn geestelijke gaven. En daarom leek het me mooi om 1 Korinthe 12 te lezen voordat het Pinksteren wordt. Want dan kunt u Pinksteren anders beleven. Om opnieuw nog eens daarover na te denken. Daarvoor te bidden. Dat God via de geest u wilt gebruiken in zijn dienst. Dat u een cadeau mag zijn en misschien nog veel meer mag worden voor de gemeente hier. En dat betekent ook dat we allemaal bijzonder zijn. God kent geen gewoontjes en specialen. Geen gewone christenen en bijzondere christenen. Paulus rekent daar radicaal mee af. Als er één iemand speciaal is, dan, ja, dan hij. Jezus Christus. Hij is onze aanbidding waard. En daar maakt Paulus absoluut geen geheim van. Maar wij, mensen die bij hem mogen horen, wij horen bij elkaar. Iedereen is wat dat betreft gelijk. Goed, misschien aarzel je nog. Mooi verhaal, denk je. Maar wat voeg ik dan toe? Hoe kan ik me dat voorstellen? Misschien kan een voorbeeld, een verhaal waarmee ik af wil sluiten, je helpen. Ik ontleen het aan een film waar ik over las, ik heb hem nog niet gezien. Het is een film van al wat langer geleden die gaat over een expeditie op Antarctica. Daar is een wetenschapper die is op zoek naar een meteoriet en die krijgt een slee, een hondenslee en een begeleider mee. En dat wordt ook in beeld gebracht en aan het begin van de reis zijn de honden nog onrustig. Ze willen allemaal rennen, ze zitten vol energie, maar dat betekent wel dat het allemaal een beetje ongecoördineerd gaat. Ze lopen niet erg in de pas. En dan gaat de begeleider van die slee, die gaat naar de hond in het midden van de troep. Aait zijn vacht een beetje, fluistert wat onhoorbare dingen in zijn oor. En die hond die begint ook een beetje naar links en naar rechts, een beetje te duwen en te trekken. En langzaam maar zeker wordt dat span honden veel meer een eenheid. Langzaam maar zeker. Daar heb je dus de teamvormer. Die heeft die troep nodig. Op de terugweg komt er een storm opzetten. En die komt veel sneller dan aanvankelijk gedacht. Daar worden ze echt door overvallen. En er is al snel geen hand meer voor ogen te zien. En nu moedigt de begeleider vooral de hond rechts vooraan. Dat is eigenlijk de leidster van de troep. Maar het is ook de hond met het sterkste instinct. Dat heb je op dat moment nodig. Zij heeft het instinct welke richting we op moeten gaan. En nu is zij degene die het voortouw neemt. Een tijdje later komen ze in een gletsjergebied met kloven, die wel grotendeels zijn dichtgesneeuwd, dus ook gevaarlijk. En jawel, je voelt het al aankomen. Op een gegeven moment zakt die slee weg door de verse sneeuw. En je voelt, dit gaat mis. Nog even en die slee die kiepert echt de kloof in, de diepte in. Paniek. De begeleider die gaat nu naar weer een andere hond. Een trouwe hond. Weinig initiatiefrijk. Gewoon iemand die mee hobbelt in de groep, maar wel ongelooflijk sterk. En die hond begint te trekken en te trekken. En jawel, de slee komt weer in beweging. Het gevaar wijkt. En dan volgt, een beetje aan het eind, een lang vlak traject. Het is al een lange reis geweest, iedereen heeft het koud, alle honden zijn moe. De energie van het begin is al lang weg. Maar het einde is nog niet in zicht, nog lang niet zelf. En nu roept de begeleider de naam van de hond midden voor. Dat is de doorzetster van de groep. Als de anderen langzaam maar zeker de riem een beetje laten hangen en de moed beginnen op te geven, dan blijft zij trekken en ze sleept de anderen er doorheen. Nou, gemeente, ik wil u niet tekort doen, maar een gemeente lijkt wat op zo'n groep, zo'n troep sledehonden. Niemand kan in zijn uppie de slee trekken. En daarom zijn we in de gemeente allemaal met elkaar. En iedereen is nodig, misschien op een verschillend moment, misschien op een verschillende manier, maar niemand is meer dan de ander. Maar nodig zijn we allemaal. Want iedereen heeft gaven van de geest gekregen. En daarom schrijft Paulus: ik zou het echt jammer vinden als je daarover onwetend bent. Amen. De geest geeft gaven. Daar ging het over. Maar de geest doet nog veel meer. De geest helpt ons ook om te blijven geloven. En dat is ook de zin van het belijden van het geloof. Als een oefening, als een bewust moment om het tegen elkaar en ook tegen onszelf te zeggen en ook voor God aan te spreken. Dit is de weg die we willen gaan, blijven gaan, zullen gaan. We doen dat vandaag zingend. De apostolische geloofsbelijdenis is op muziek gezet. Lied 340b. is daarvan een voorbeeld. Dat is het lied dat we samen zingen. En let dan even op het belijden van de geest. Dat is, en zo wordt het ook wel eens een beetje kritisch genoemd, is eigenlijk maar een enkele zin. Ik geloof in de Heilige Geest. En direct daarna gaat het over, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk. Ja, maar dat is dus ook nog steeds belijden van de geest. En ook wat daarna komt. Dus de geest doet veel meer. De geest zorgt er ook voor dat wij gemeente, gemeenschap, kerk zijn. Dus mooi om dat eventjes een klein streepje eronder te zetten. Niet omdat de ene zin belangrijker is dan de ander. Voor de geloofsbelijdenis geldt ook. Het is allemaal belangrijk. Maar wel mooi om het eventjes je te binnen te halen bij het zingen. Laten we dit lied staande zingen. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, u danken we voor de gave van de geest. Dat u gekomen bent. Niet alleen. In de gestalte van Jezus Christus. Die unieke mens. Zoon van God. In wie we alles kunnen vinden. Aan liefde. Aan geloof, aan hoop. Maar dat u ook gekomen bent in de geest. Dat u nog dichterbij wilde komen. In ons hart en leven wilde wonen. En dank u dat u ons ook gaven geeft. En dat u die gaven activeert. En dat we zo cadeau kunnen zijn. Voor de gemeenschap. Voor de kerk. Voor elkaar. We bidden dat u onze ogen opent. Voor zover dat nodig is. Om ons talent te zien. Om te kunnen zien hoe wij kunnen bijdragen. Om te kunnen zien hoe wij een cadeau kunnen zijn voor anderen. Het zou kunnen, Heere God, dat het wel een beetje wennen is, dat idee. Dat we dat ook niet zo snel van onszelf zouden zeggen. Wilt u ons dan helpen om elkaar daarin te stimuleren? Dat we ook elkaar kunnen bemoedigen en aanvuren in wat we zien bij die ander. En dat benoemen, uitnodigend, stimulerend. Geef dat uw geest zo blijft werken. En dat wij daar ook meer van zullen zien. En dat dat ook hier gezien mag worden. Deze plek, in deze wijkgemeente, rondom de Pauluskerk. En daarom bidden we ook voor alle werk dat gebeurt hier. Dat telkens opnieuw daarin ook de sporen van uw geest zichtbaar worden. En zegen ieder die daarin een taak heeft. Zegen hen die daarin ook een ambt dragen. Een predikant, ouderling, diaken. Wilt u ze daarin bemoedigen? En als er ook nog lege plekken zijn, bidden we dat uw geest ons ook daarvoor de ogen opent. Om te zien hoe wij zelf misschien een cadeau kunnen zijn. Ook in dat opzicht. Voor de kerk, de gemeente. Zo bidden we voor en met elkaar. U danken voor de gaven die u geeft. Toeleven naar Pinksteren. Vervul ons met die geest, o God. Maak ons telkens opnieuw weer vol. Zegen ons in deze nieuw begonnen week. Zegen ons in de dingen waar we voor staan, waar we misschien ook wat tegenop zien. Zegen ons in de grote uitdagingen van het leven. Maar laat ons ook zien waarin wij gezegende mensen zijn. En dat wij dat zelf ook telkens opnieuw durven zien. En u daarvoor danken. Ga zo met ons. Zo komen we tot u, u biddend en dankend door hem, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer en Heiland. Amen. U krijgt zo dadelijk gelegenheid digitaal uw gave te geven bij de uitgang fysiek. De diaken van dienst zal de bestemming van de collecte toelichten.
Goedenavond gemeente. De diaconale collecte is vandaag voor het plaatselijke diaconaal werk zomerattenties. De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt zichtbaar en onzichtbaar daar waar nodig is. Dankzij de inzet van vele diakenen en gemeenteleden. Iedere zomer krijgen gezinnen in Gouda die het financieel moeilijk hebben een ondersteuning voor de zomervakantie. De zogeheten zomerattenties. Zodat ook zij ruimte hebben om met hun kinderen iets extra's te doen in de vakantie. Dit gaat in totaal om een bedrag van zo'n 10.000 euro, waar we veel gezinnen een hart mee onder de riem kunnen steken. Helpt u mee om dit mogelijk te maken en zoveel mogelijk gezinnen te bereiken. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Denk bij de collecte voor kerkbeheer aan het onderhoud van onze kerken en pastorieën. Het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud. Maar ook aan minder zichtbare kosten, onze website, drukkosten en energiekosten. Uw gave draagt daaraan bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse kerk. Samen mogen we bouwen aan Gods huis. Uw gift voor de diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is voor de diaconie en schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
En daarna zingen wij lied 663. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Dat is een lied wat weer dicht bij Hemelvaart zit. En terwijl ik stond te luisteren, keek ik toch ook met één oog in het liedboek en zag ik dat de melodie anders is dan ik hem in mijn hoofd had. Nou heeft de organist dat natuurlijk al lang gezien. En goed zingen begint altijd met goed luisteren. Ik had de melodie in mijn hoofd van het oude rode liedboek. Dit is een andere melodie. Dus als u nu begint met goed te luisteren naar wat de organist ons aangeeft, zingen we die melodie. Ga van hier als gezegende mensen, leef Pinksteren tegemoet met openheid en ontvankelijkheid. En weet u daarbij gezegend door de Allerhoogste zelf. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap, de nabijheid van de Heilige Geest, zij met u allen.